Onze hulpen en verwachtingen in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God, de Vader, alle genade. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer. Wij zingen van Psalm 30, vers 1 en vers 2. Hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op hem bid. Wij zingen het eerste vers van Psalm 123, nadat wij belijdenis hebben afgelegd van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. De ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Van onze lezing in het boek Ezra, het derde hoofdstuk, we lezen vanaf vers 6 tot het laatste vers van het hoofdstuk. Ezra 3, we lezen vanaf het zesde vers. Van de eerste dag aan der zevende maand begonnen zij de Heeren brandoffers te offeren. Doch de grond van de tempel des Heeren was niet gelegd. Zo gaven zij geld aan de houwers en werkmeesters, ook spijzen en drank en olie aan de Sidoniërs en aan de Tyriërs, om cederhout van de Libanon te brengen aan de zee naar Javo, naar de vergunning van Kores, koning van Perzië, aan hen. In het tweede jaar na hun aankomst ten huize Gods te Jeruzalem, in de tweede maand, begonnen Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jeshua, de zoon van Jozadak, en de overigen, hunne broederen, de priesters en de levieten, en allen die uit de gevangenis te Jeruzalem gekomen waren, en ze stelden de levieten van 20 jaar oud en daarboven om opzicht te nemen over het werk van des Heeren huis. Toen stond Jeshua, zijn zonen en zijn broederen, en Kadmian met zijn zonen, kinderen van Juda, als één man om opzicht te hebben over degene die het werk deden aan het huis Gods, met de zonen van Henadad, hun zoon en hun broederen de levieten. Als nu de bouwlieden de grond van des Heeren tempel legden, zo stelden zij de priesters, aangekleed zijnde, met trompetten en de levieten, Asafs zonen, met cymbalen, om de Heeren te loven naar de instelling van David, de koning van Israël. En zij zongen bij buurten met de Heeren te loven en te danken, dat hij goed is, dat zijn weldadigheid tot in eeuwigheid is over Israël. En al het volk juichte met groot gejuich, als men de Heere loofde over de grondlegging van het huis des Heeren. Maar vele van de priesters en levieten en de hoofden der vaderen die oud waren, die het eerste huis gezien hadden, dit huis in zijn grondlegging voor hun ogen zijnde, weenden met luider stem. Maar vele verhieven de stem met gejuich en met vreugde, zodat het volk niet onderkende de stem van het gejuich der vreugde van de stem des geweens van het volk. Want het volk juichte met groot gejuich, dat de stem tot van verre gehoord werd. Tot zover de schriftlezing. We gaan nu samen in het gebed de Heere zoeken. Heere, mogen wij tot u naderen. Priesterlijk naderen in het gebed. En hoor ons ter wille van de grote hoge priester. En Heer Jezus Christus. Laat we zo priesterlijk tot u komen om u al onze noden en zorgen neer te leggen. U te belijden wie wij zijn. Dat er in ons niet is te rusten, nog geen verwachting van ons is te koesteren. Maar dat we tot u komen om alles van u te verwachten. Gedachtig aan het eigen woord van u gesproken door de profeet die de Heere verwachtte. Zal u niet beschaamd worden, omdat u de Heere bent, de getrouwe, de eeuwige, de onveranderlijke, de goede tierde. Dat is toch het wonder dat we onder ons de Bijbel mogen hebben. Geen menselijk boek, wel van mensen geschreven, maar niet van mensen gedacht. Nog uit de bron van een mens voortgekomen, maar van mensen slechts als uw instrument. Slechts als mensen die u het woord geschonken hebt, met de goddelijke opdracht dat op te schrijven. En dwars door de dienst van de mensen, hebben we uw eigen woord gekregen, waarin u spreekt, waarin u tot mensen komt. En dan gaat het ook niet in de woord daarover, dat u mensen gaat openbaren, maar geopenbaart u zelf, wie u bent. En dat is de evangelie. Wat klinken mag, ook in de prediking en de verkondiging. Zie, hier is uw God. En als gij, Heere, in uw genade en barmhartigheid uzelf openbaart. En uw hand uitstrekt naar zondige mensenkinderen. En u het zegt, ziet mensenkind, hier ben ik. Al dat wij alles in uw handen zouden overgeven. In uw geloof. Tot u de toevlucht nemen. Leren schuilen bij u te leven, God, als de stormen komen. En als de winden gaan waaien. In de koude en in de hitte. In de dag en in de nacht. Heer, geef dat we allen een plaats hebben. In uw schuilplaats. De schuilplaats die u geopenbaard hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Voortkomend. Uit uw liefdeshart, waarvan een van de psalmen het ons voorzingt, wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Wat zijn we dwaas, Heere, als we het elders zoeken, en we doen het zo vaak. Wat zijn we dwaas, als we op onszelf zien, en dat doen we zo vaak. Dwaas zijn we toch immers, Heere. En laten we het u mogen beleiden, dat we het weer zo vaak van onszelf verwachten, menende, dat we juist ook in het geestelijke leven u iets aan moeten bieden. En dat we alleen maar tot u kunnen komen, als we een bepaalde gestalte hebben aangenomen. Maar Heere, dat is bij ons niet te vinden. Want we zijn totale ellendige zonder. Daarom nodigt u en lokt u. Om te komen tot u als zoals we zijn. In heel onze verlorenheid. Om het alleen van u te verwachten. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren. Om nooddruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen. Om hulp of gunst te vragen. Zo zijn onze ogen op u, de Heere. Totdat gij ons genadig zijt. Heere, wees ons genadig. Wat een wonder dat er louter genade is. Genade om genade te ontvangen. Genade om uit Christus te leven. En er is alle verdiensten van ons buitengesloten. Gelukkig, Heere, want we hebben ze niet. En in genade laat u zich leiden door uzelf. In uw goddelijke ontferming. Heere, zie ons dan in genade aan. Bij het luisteren naar uw woord. Wanneer we hier gekomen zijn bij de bronnen van uw getuigenis. Om daaruit gevoed te worden. Heer, u weet dat we een stukje weer gaan overdenken uit het Oude Testament. Alles van uw woord is Gods openbaring in Christus. En alles van uw woord laat ons zien wie gij in Christus zijt. En wie de borg en middelaar is voor zondige mensenkinderen in een hulpeloosheid. In een dwaalziek bestaan. In een armoede. In een schuld. Heere, geef ons alle geloof. En sterk het ook. Door uw geest, door de prediking van uw woord. Omdat wij leren de toevlucht tot u te nemen. Gans hulpeloos. Tot hem gevloden. Zal hij ten redde zijn. Dat is het geloof. Tot u de toevlucht nemen. En tegelijk in zekerheid weten. Dat u onze redder zijt. Werk zo door de prediking, Heere. Help ons ook in het verkondigen van uw woord. We zijn erin zo van u afhankelijk. Zo samen met elkaar. Laten we zitten aan uw voeten. Als Maria. Om de woorden Gods te mogen opdrinken. U vraagt het mensenkind. Waar kom je nu vandaan? En waar ga je heen? U zegt het tot ons, mensenkind, realiseer je dat eens. In de woestijn van het leven, waar kom je nu toch vandaan en waar reis je nu toch heen? Laat het u mogen beleiden, Heere. Dat wij komen uit het verloren paradijs. En dat we heen reizen naar de grote rechterstoel. Om daar voor uw aangezicht te komen. U zegt het, vernedert u. Onder de krachten aan Gods. Hij zal u verhogen. Laten we zo ons buigen onder u. En alle zaligheid vinden in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Als dat de vrucht mag zijn van de prediking. Mogen we tot u zeggen, Heere, dat het onze grootste beloning is. En vreugde. Hoor ons, Heere, wanneer we zo ons gebed als een wederbrief u aanbieden en voor uw voeten neerleggen. Hoor ons om Christus wil. En zie ons in hem aan. Wees ons een God van verre. Maar ook van nabij. Om Jezus Christus wil. Amen. Wij willen eens nog samen gaan zingen van Psalm 84. Psalm 84, de beide eerste versen. Hoe lieflijk, hoe voor heilgenot, o Heere. Daar lege scharen God zelfs vindt hem zijn huis, o Heere. U geeft uw gaven voor de dienst des Heere. Wij zingen de beide eerste versen van Psalm 84. Dit stukje wat wij vanavond gaan overdenken met elkaar gaat over de grondlegging van de nieuwe tempel. Zegt de fundering. De grondlegging van de nieuwe tempel. We letten eerst op de voorbereiding daartoe. In de tweede plaats op het leggen van de eerste steen, als je het zo mag noemen. De eerste steenlegging. En dan nog het derde over het gejuich en het geween. Wat zich samen vermengt aan het slot. Dus het gaat hier over de grondlegging van de nieuwe tempel, de voorbereiding, deze steenlegging en het gejuich en het geween. U weet, in dat eerste gedeelte van Esra, de eerste hoofdstukken, worden wij meegenomen naar de tijd dat het volk aan het einde van de ballingschap het verlof krijgt om terug te keren en inderdaad naar Jeruzalem ook terugkeert. U weet, het rijk van Assyrië was ten onder gegaan, ook het rijk van Babel. En nu is dan weer het Persische rijk aan de buurt. Als ik het zo zeg, ligt er iets van een beetje humor in. Want de rijken van de wereld, ik bedoel de machtige heerschappijen, hebben heel veel praat. Maar ze komen en ze gaan en ze zullen een keer verdwijnen. Laat dat tot troost zijn. Ook als er zo'n schrikkelijk rijk is, bijvoorbeeld als het derde van Hitler, hoe verschrikkelijk kwaad ze ook gedaan hebben, ze gaan voorbij en het koninkrijk van God blijft. En zal straks ten volle zich openbaren. Het is maar de vraag, gemeente, of je tot dat koninkrijk van God behoort. Dat stempelt je hele leven in de toekomst. Maar goed, het Persische Rijk, een koning Koren, zoals hij dan dat machtige Rijk van Babel heeft ingenomen, bewandelt een totaal andere weg en hanteert een andere strategie. Hij wil die volken die overwonnen zijn voor zich winnen, tevreden stellen. Hij wil ook hun godheid voor zich winnen. Hier hebben we nou precies de wereld dat hij de godsdienst gebruikt voor eigen doeleinden. Intussen zien we daar toch de hand en de leiding des Heeren. Hij geeft al die volken verlof om terug te keren naar hun eigen land, die onder Assyrië en onder Babel gedeporteerd zijn. En zo ook met het volk van Juda. En ik geef ze daar een bijzondere opdracht bij, want er wordt met nadruk gezegd in Ezra, ze gaan terug om het huis des Heeren te bouwen. Dat is heel de strategie van Perzië. Hij wil en dat volk winnen en ook de godheid van het volk. Kan hem tot zegen zijn. En daarnaast daarheen zie je dat God alles bestuurt om ook zijn belofte bij monden van Jeremia uitgesproken. Als Babel valt zullen jullie terugkeren in vervulling te doen gaan. Dat is ook iets in heel de wereldgeschiedenis. Het gaat om Gods beloften. Dat hij gaat doen wat hij beloofd heeft. En hij zijn belofte gaat vervullen. En zo is dat volk terug. Ach, het is maar een klein hoopje. Als je het vergelijkt met het grote volk Israël. Met heel dat gedeelte wat naar ballingschap gevoerd is. Is het maar een klein hoopje. Een klein kuddeke. We hebben gehoord, ze gaan onder leiding van 12 mannen. 2 kennen we daarvan. De rest zijn voor ons onbekende grootheden. Zerubabel, regelrecht een nakomeling van David, houd dat in de gaten. Zerubabel is, om zo te zeggen, de vast uit Juda. Hij zou eigenlijk op de troon moeten zitten. En Jozua de hoge priester. Hier heb je zo de wereldlijke regering en de kerkelijke regering, om het zo even te zeggen. Staat en kerk bijeen. Die andere mannen kennen we niet, maar het zijn er 12. En daarin wil de Heer ons duidelijk maken, van in dat kleine hoopje wat terugkeert, zijn toch de 12 stammen van Israël vertegenwoordigd. Als het ware keert heel Israël terug. Even wat in herinnering roepen, wat we vorige keer zeiden, juist in de Messias beleidende Joden vandaag, hoe weinig in getal, daar zien we het volk Israël vertegenwoordigd. Daarin zal het en gaat het in vervulling, gans Israël zal zalig worden. Gans Israël in allen die in Christus geloven. Want daar gaat het uiteindelijk om. Stijgenwerk valt weg. Het gebouw zal blijven. En zo is men teruggekeerd. En als je dat nagaat, hebben ze zich eerst gevestigd zo in het oude landschap van Benjamin en het noorden van Juda, zo rondom de stad Jeruzalem. Sommigen gaan in die stad wonen, maar ja, dat valt niet mee, gedeeltelijke puinhoop, en wie vindt daar werk? Meer zo op het land, maar rondom de stad Jeruzalem. Later, als men wat meer gevestigd is, trekt men meer het land in. Dat is geen sinecure geweest. Nee. Om er eigenlijk je weer te vestigen, weer de maatschappij tot ontwikkeling te brengen, het leven mogelijk te maken, en zeggen, onder van de vijandschap. Vijandschap van Israëlieten die achtergebleven waren, maar vooral van die volken die zich toen daar wat gevestigd hebben. Zij willen die indringers liever kwijt. We zullen in de volgende preken die vijandschap nogal eens tegenkomen. In de wereldgemeente zult ge verdrukking hebben. Ik zeg altijd zo tegen mezelf, het is niet zo goed als de wereld, de kerk met de wereld in een goed blaadje staat. Niet dat de kerk de aanleiding toe moet geven om vervolgd worden, maar het hoort bij het kerk zijn. Als de wereld ons op de schouder klopt, dan zijn we geen kerk. Dan klopt er iets niet. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Omdat als je door die verdrukking, en dat is het heerlijke daarvan, in het geloof gesterkt te worden en geslepen als de diamant om rijp gemaakt te worden voor de grote toekomst, moeten de dingen weer beleven, gemeente, vanuit het woord. Maar ja, ze zijn gekomen om de tempel te bouwen. En we hoorden vorige keer, ze begonnen met het oprichten van het altaar. Ja, daar begon het mee. Het was in de zevende maand, een hele bekende maand. De eerste van die maand begon met de nieuwjaarsdag. Vervolgens had je de grote verzoendag. Ja. En je had het loofhuttenfeest. Meest vrolijke, heerlijke, uitbundige feest. En wat lezen we in het zesde vers? Van de eerste dag aan der zevende maand begonnen zij de Heere brandoffers te offeren. In ieder geval het altaar rookt weer. Ja. En eigenlijk is dat dan toch wel de kern van het Joodse godsdienstige leven. Het altaar rookt weer. En als je dan die offers zo bekijkt, dan kun je daar twee dingen in tegenkomen. Herinnert u zich dat nog? De offers hebben aan de ene kant een verzoenende kracht. En aan de andere kant tonen ze iets van de levensvernieuwing, een heiligende kracht. Die twee dingen moet je altijd samenhouden. Het gaat ook om die twee dingen. Het zal ook in u en mijn leven om deze twee dingen moeten gaan. De verzoening zoeken, maar ook de levensvernieuwing. En dat was eigenlijk het roken van het altaar. Brandoffer staat er. Elk offer had in zich, elk offer, wat voor offer ook, is de verzoenende kracht. Maar een brandoffer werd helemaal verteerd en dan ging de rook omhoog als ware een totale toewijding aan de Heer. Nou, om die twee dingen gaat het. Eerst is schuldvergeving zoeken. Veel kerkmensen zijn met levensheiliging bezig en ze kennen Christus niet eens. Spaart achter de wagenspannen. Zo gaat het niet. Zo kan het niet. Wat is levensheiliging buiten Christus? Wat is levensheiliging zonder vergeving van zonde? Als u de schrift kent, moet u dat weten. Eerst de schuldvergeving zoeken bij Christus. Daar gaat het om. En die verzoening in Christus, die gaat gepaard met die levensvernieuwing. Ja. Zullen we dat samenhouden alsjeblieft? Ik heb het u vaak gepreekt, geloof en bekering moet je nooit uit elkaar rukken. Dan gaat het verkeerd. En ze worden alle twee gevonden in Christus. Ja. Wie nou leeft uit Christus, die vindt in hem schuldvergeving en daar ligt ook de bekering. Daar bloedt ook de levensverdiening op. Rook dat altaar in je leven. Elke keer weer de toevlucht tot Christus nemen. Om de vergeving bij hem te zoeken. Maar ook in hem de levensverdiening. Ja. Ziel en geest en lichaam, heren. Leg ik op uw altaar neer. Maar ja, nu rook dat altaar wel. Maar laat me nou eens even zo mogen zeggen. Wat heb je eraan als er geen tempel is? Tja. Ze hebben daar op dat grote plein dan wel dat altaar opgericht. Op de dorsvloer van Arauna. Door voormalige dorsvloer van Arauna. Die plek waar ook altijd de brandofferaltaar is. Heel die tempel is een puinhoop. Zelfs is nog niet het fundament gelegd voor de herbouw van de tempel. De nieuwe tempel. En nog eens, wat heb je eraan? Dan staat dat altijd nog maar. Heel dat tempelgebouw is er niet. Ja. U zegt, is dat dan zo belangrijk? Ja, kijk. Wij maken vaak een fout. Goed bedoeld. Dat wij min of meer een isgelijkteken zetten tussen de tempel en onze kerkgebouwen. Ja. Heel veel mensen hebben die denkgang. Zelfs predikanten zijn er die denkgang hebben. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Als u nou een isgelijkteken zet tussen de tempel en de levende kerk, ieder die gelooft, dan ben je bijbels bezig. Maar die tempel daar in Jeruzalem heeft een totaal andere functie dan onze kerkgebouw. Dat moet je niet in eens gelijk tekenen. Er zijn wel raakvlakken. Ja. Er zijn wel raakvlakken. Maar zonder dit kerkgebouw is de tempel er wel. Ja, nooit vergeten. Want de tempel zijn niet onze kerkgebouwen. De tempel van het Nieuwe Testament is Gods kerk. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in u woont? Maar al testamentisch was die tempel brandnodig. Ja. De tempelgemeente was de plek waar God te midden van het volk woonde. En ook omgekeerd, de tempel was de plaats waar het volk de Here diende en God ontmoette. Je zou het dan een klein beetje op onze kerkdiensten kunnen terugbrengen. Het woord, de prediking. Daar wil God zondaar nog moeten. En dan worden wij opgewekt om hem te dienen. Ja. Die tempel. Moest nagaan. Laat ik even naar de tempel meenemen. Dat brandofferaltaar was het enige niet. Er stond toch ook immers het heilige. En daar gebeurde wat in het heilige. U weet, daar stond die gouden kandelaar. Ja. En als nou hier helemaal die tempel er nog niet is, staat die gouden kandelaar er ook niet. U voelt wel, hier ontbreekt nog zoveel. Die gouden kandelaar. Ja. Wat betekende dat? Wel, als die gouden kandelaar gedoofd was, dan was het eigenlijk met het bestaan van het volk Israël gedaan. Dat licht, dat is als ware dat een heenwijzing naar dat God een licht is. En hij als het licht en het leven, hij verlicht dat volk. Hij als het licht wil te midden van het volk wonen. Omdat Israël mag delen in het licht en in het leven dat God is. Maar er is nog meer. Die gouden kandelaar, dat licht, is ook een beeld van het volk Israël zelf. Als ze mag leven in het licht van God, dan straalt ze dat licht ook uit. Zo is het tot vandaag de dag toe nog. Die kandelaar, beeldt Gods kerk uit. Beeldt elke gelovige uit. Die mag leven bij de olie van de geest. En het licht mag verspreiden wat ze in Christus ontvangt. En als die ontbreekt. U voelt dat, dan ontbreekt het toch iets wezenlijks. Laat ik u nog een ding noemen. Die tafel de toonbroden stond ook in het heilige. En als die weg is. U weet, daar werden altijd 12 broden op neergelegd. Wat betekende dat? Een belijdenis dat God voor het volk zorgt in de dagelijkse levensonderhoud. Als waren een danktafel. En als die 12 broden werden neergelegd, dank u Heer, dat ge voor ons leven zorgt, dat u ons brood geeft en vlees en eten en drinken. Maar meer, dat brood wijst ook heen naar het geestelijke brood. Nieuw testament is naar Christus, het hemelse manna. Als ware dat die tafel ten toonbrode beeld uit, dat God voor het tijdelijke leven en het geestelijke leven zorgt. Voedsel voor het lichaam, voedsel voor de ziel. En als dat ontbreekt, zie je wel. En om niet meer te noemen, u weet in het heilige stond ook het gouden reukoffer, het altaar van het gebed. Mijn been met opgeheven handen. klim van uw heilige aangezicht. Lieve mensen, die oud-testamentse tempel is toch iets anders dan onze kerkgebouwen. Al die dingen stonden daar schaduwachtig. En als dat ontbreekt. Tja. Als die kandelaar niet brandt en God is er niet. En het volk maar niet deel in het licht van God. Tja. En dat gouden reukofferaltaar is er niet. En het gebed wordt niet uitgesproken door de priesters. Er is geen biddende priester bij dat reukofferaltaar. En de tafel van het toonbrood is er niet. Kijk, lieve mensen, u voelt wel. Het altaar is er wel. Maar die tempel. Wat brood nodig dat het huis des Heren wordt gebouwd. En heel die eredienst weer mag plaatsvinden. Dat God weer te midden van het volk woont. En dat volk de Heren mag dienen. Wat is dat in het Nieuwe Testament? U begrijpt het al. Dit is alles vervuld in Christus. Ja. En dan woont Christus in zijn tempel. Dat is in zijn kerk. Laten we daar eens meer aandacht voor hebben. De tempel van God, Nieuw Testament, is Gods kerk wereldwijd. Die mag leven door genade uit Christus. Dat wil zeggen, dan gaat die kandelaar branden. Dan mag je leven in het licht van Christus en hem het leven vinden. Dan ga je van God belijden dat hij voor je dagelijkse leven zorgt en ook het brood des levens is. Om Christus wil stijgt het gebed weer op. Dat is de wezenlijke dienst van God. Ja, dat is de wezenlijke dienst. En laat ik het maar op mijn manier zeggen. Gemeente, ik zei laatste keer in een preek, en misschien is het wel raar, al zou je in een varkensstal zitten. Daar kan toch de tempel van de levende God zijn. Als je maar in Christus bent. Ja. En hij zo bij die kandelaar mag komen. En zo bij die tafel te toonbroden. De dank hem toebrengen. En bij het reukoffer daar om Christus wil bidden. Zie die tempel. Ja. U moet er zelf maar eens over nadenken. Wat ik nu zeg kan ik wel zeggen. Omdat ik zelf bij de kerk hoor. Omdat ik zelfs een dienaar van de kerk ben. Ik ben niet zo optimistisch over het kerkelijk leven. Waar is die tempel? Waar is die tempel? In mijn eigen leven, in uw leven. En dan gaan we toch uitzien naar de nieuwe aarde. Straks zal die nieuwe aarde. Zal God heel die nieuwe aarde vervullen. En we zullen hem eeuwig groot maken. Door u alleen, eeuwig in zijn licht wandelen, eeuwig in hem het leven ontvangen, alles in hem vinden. Zie wel, nou terug naar die tempel, die moet toch nodig gebouwd worden? Ja, ga je nou een klein beetje bij Nieuw Testament in het licht verstaan? Zo moet je ook het Oude Testament lezen. Nou, dan gaan ze toch ook aanvangen om die tempel weer te herbouwen. Dan moet eerst de grond gelegd worden. Weet je, dat kost natuurlijk nogal wat als voorbereiding. En men begint straks die grond te leggen, de eerste steen te leggen, op de tweede maand van het tweede jaar dat ze in Jeruzalem zijn teruggekeerd. Dat staat er niet voor niks. Dat staat er niet voor niks. Dat is precies hetzelfde als bij Salomo. Toen begon ook bij koning Salomo de tempel te bouwen. De eerste tempel. Tweede maand van het tweede jaar. Men begint ook precies op hetzelfde tijdstip met de opbouw, de herbouw van deze nieuwe tempel, de tweede tempel. Het is ook een beetje logisch, het is zo ongeveer zeg maar mei, april, winterregens zijn voorbij, de gerstenoogst is binnengehaald en nu kan men beginnen met de herbouw van de tempel, de fundering. Nou gemeente, daar wordt nogal wat veel werk voor gezet. Laten we eens even proberen na te gaan. Wat heeft men nodig om die tempel te herbouwen? In eerste plaats stenen en hout. Nou ja, stenen heeft men zelf wel. Die stenen kan men onder de puinhopen vandaan halen van die oude tempel. En ook uit de berg Sion. Hout moet van elders komen. Net zoals bij de tempelbouw van Salomo. Het is alsof je weer in de dagen van Salomo bent. Haalt men dat uit Tyrus en Sidon, Fenicië. Trouwens, daar wonen ook handige werklieden. Joden zijn niet zo handig erin. Ze hebben timmerlieden nodig, ze hebben steenhouwers, die worden onder hen wel gevonden, maar ze hebben er veel meer nodig. Nou, die komen allemaal uit Fenicië. Moet je nagaan, die grote cederbomen, die moeten omgehouden worden. Van die hoge, zware, moeilijke hellingen van de Libanon afgebracht, in zee. Ja, dat kunnen de Feniciërs wel, zijn zeevaarders, maken grote vlotten. Met die vlotten, zo langs de kust varende, brengen ze dat hout bij Joppe, er in die haven. En dan moet het van Joppe helemaal over het land omhoog gesjouwd worden naar Jeruzalem. Moet eens kijken wat een inspanning dat allemaal kost. En wat een voorbereiding. En als die stenen er dan zijn, en dat hout is er, de timmerlieden, de werkmeesters, begint men aan de herbouw van de tempel. Tweede maand van het tweede jaar. En dan moet je eens kijken wie dat allemaal gaat doen. Het staat, zo staat het in het achtste vers, onder leiding van Zerubabel, de zoon van Sealtiel. Ik heb u net voorgesteld, dat was de vorst uit het huis van David. En Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. En de overige, hun broeders, de priesters en de levieten. En allen die uit de gevangenis te Jeruzalem gekomen waren. Eens kijken, het is een zaak van het hele volk. Het hele volk. Ja. Allen die uit de ballingschap zijn teruggekeerd, ze zetten hun schouders eronder. Heel het volk. Ja. Zijn er wel niet zoveel, maar goed, ze zetten hun schouders eronder. En het is onder leiding van Zerubabel, laat ik het zo nog even zeggen, de wereldlijke vorst, het huis van David, Jozua, de hoge priester, de geestelijke vorst, de geestelijke leiding. En alle priesters en levieten, zo volk, staat en kerk, volle kerk en overheid, laat het zo zeggen. Samen met elkaar zetten ze de schouders onder en gaan ze de grondlegging van de tempel richten om de tempel op te bouwen. Vind je niet schitterend? Vind je niet schitterend? Ja, ze hebben een heleboel werklieden, vooral uit Fenicië, heidense werklieden, steenhouwers, timmerlieden. Maar ja, het bouwen van de tempel is een geestelijke zaak. Hij moet helemaal in overeenstemming zijn met de regels die God heeft gegeven, want het is voor zijn eredienst bestemd. Daarom krijgen de levieten de leiding. Die krijgen de leiding. Niet zozeer over de technische zaken, maar ze moeten toezien dat de tempel gebouwd wordt zoals God het wil. Geschikt voor de eredienst. Zij krijgen, om zo te zeggen, de geestelijke, de cultische leiding. Dus kijk hoe indrukwekkend dat is. Lees dat vanavond nog eens over. Heel het volk. En dan de wereldlijke leiding, om het zo te zeggen. Degene die een politieke overheid is, Zerubabel. En dan de geestelijke leiding, de kerk, onder leiding van de hoge priester Jozua, samen met elkaar. Als je dat zo leest, dan word je een klein beetje jaloers. Denk u mee met mij even. Stel je voor dat zo ons volksleven in Nederland zou zijn. Heel het volk. Met de overheid. Met de kerkelijke leiding. Samen met elkaar. Staat, de overheid dus, de kerk, heel het volk. Samen met elkaar bouwend aan de tempel. Dus hier betekent samen met elkaar bouwend aan de maatschappij. Om God te zoeken en God te dienen. Schitterend of niet? Zouden jullie het begeren in Nederland? Zou ik begeren? U voelt even bij mijn aarzeling. Vindt u misschien vreemd? Aan de ene kant zou ik zeggen ja, 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 ja. Andere kant zeg ik nee, 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 nee. Kunt u me volgen of niet? Ja. Aan de ene kant zeg ik ja natuurlijk. Stel voor, als dat zo was, zou dat schitterend zijn. Een staat, heel het volk. Met overheid en kerk samen de heren dienende. Zo zou het moeten. Ja, schitterend. Dat theocratisch ideaal. Schitterend. Ja, ik denk dat je dat in Nederland nooit bereikt. Nooit. Nee. Soms heeft het er in de geschiedenis van Nederland een heel klein beetje op gelijk. Heel klein beetje. Heel klein beetje. Ik weet niet of je dat weet, maar in Amsterdam heb je de Mozes- en de Aaronstraat. Bent u er wel eens geweest? Dat is een straatje tussen het paleis op de Dam en de Nieuwe Kerk. En Mozes. Mozes zetelde in de Dam. Paleis op de Dam was vroeger het stadhuis. De vroede vaderen, de overheid. En Aaron, de kerkelijke leiding, dat was de kerkraad in de consistorie in de kerk. En in dat straatje was het vaak een heel druk verkeer. Dan gingen de kerkraadsleden, afgevaardigd door de hele grote kerkraad, dat straatje door naar de overheid, zetelde in het gemeentehuis, om eens even met de overheid te praten. Het gaat zo niet hoor, terug naar het woord. En omgekeerd. Schitterend, hè? Schitterend. Nou, het lijkt er vandaag nergens op. Maar toch ben ik wat aarzelend. Weet je waarom, lieve mensen? Weet je waarom? Wij moeten er niet op vooruit grijpen. Want het komt. Het komt. Weet je wanneer dit komt? Dit heerlijke, theocratische ideaal. Heel de mensheid. God dienende en lovende. Straks op de nieuwe aarde. Dan komt het. Zie je? Zult hier op aarde nooit bereiken. Nee. Hierin op de Satan, de tegenkrachten. De Satan die rondgaat als een briesende leeuw. We leven hier in een gebroken wereld. Straks op de nieuwe aarde. Kijk eruit. Om het even met de termen uit het hoofdstuk te zeggen. Dan heb je staat en kerk en heel het volk samen één. Even God dienen. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastelijk. Maar nog even hier bij dit geschiedenis blijven. Weet je, waarin je dit wel moet vinden, in heel het kerkelijk leven wereldwijd. U op het plekje waar u leeft en ik op het plekje waar we leven. Laten we als kerk proberen zo te leven. Ja, dat wij als kerk, u als kerk mensen, wij als christenen, zo leven. Dat we de Heere zoeken. En dat wij proberen allen onze plaats in die maatschappij innemende. Op dat kleine plekje in de maatschappij. Zo leven. Zoals God het wil in iets uitstralen. Van wat het wil zeggen om een christen te zijn. Ja, laten we dat proberen. Het is niet zo best als op uw werk niet weten dat u een christen bent. Dat is niet zo best. Laat dat voor iedere christen en voor de kerk vandaag de dag toch het ideaal zijn. Zo de Heer zoeken. Maar dan nog even terug naar die tekst. Samen bouwend aan die tempel. En dan kom ik toch weer even terug bij je gedachten. Je moet geen isgelijkteken zetten tussen die tempel en ons kerkgebouw. Wel tussen de levende kerk. Hoort u bij de tempel? Weet ge niet dat gij Gods tempel zijt. En de geest Gods in u woont. Ik weet het, gemeente. We kunnen niet zonder kerkgebouwen. We kunnen niet zonder eredienst. We kunnen niet zonder kerkordes en het kerkelijk leven. Maar dat is straks allemaal voorbij. Maar de levende kerk, de tempel blijft. Haast u om bij die tempel te mogen horen. Daar gaat het om. En laat dat onze roeping zijn. De schouders als ware eronder te zetten. Dat ook onder ons Gods tempel gebouwd wordt. Ja. Dat is daar waar Gods geest in je hart woont. Dat is daar waar we door het geloof de toevlucht tot Christus nemen. Daar zijn we een tempel. En zo mag je weer komen bij die gouden kandelaar. Het licht uitstralende wat ik van Christus ontvangen heb. Zo ga ik bij dat gouden reukoffer staan om een gebeden op te zenden tot de levende God. Hem te dienen en hem te vrezen. Eerste gedachte. Nou, dat zijn de voorbereidende werkzaamheden. Dan breekt de dag aan waarop, om zo te zeggen, de eerste steen wordt gelegd. Werklieden zijn dus bezig met al dat steen en al dat hout is een drukte van het belang. Maar de eerste steenlegging wordt een groot feest. Feest voor de Heer. En bij dat feest trekken natuurlijk die werklieden zich terug. De meeste werklieden zijn heidenen. Trekken ze even terug. En bij dat feest van de eerste steenlegging, dan krijgen de priesters de leiding. U weet, de priesters hadden ook de leiding bij het herbouwen van de tempel. Je moet eens even naar vers 9 kijken. Toen zond Jozua zijn zonen en zijn broederen. Dus Jozua, de hoge priester, en zijn zonen en zijn broederen. Kadmiel met zijn zonen. Nou staat er een vreemd zinnetje tussen. Kinderen van Juda, ik weet niet of u dat opgevallen is bij het lezen. Kijk, dat kan natuurlijk niet, hè. Waarom hebben we nou eens hier de stam van Juda? Hier gaat het over de priesters. En als je nou even wil kijken naar het tweede hoofdstuk, het 40ste vers. Daar worden de levieten opgenoemd, de kinderen van Jozua, van Kadmiel en de kinderen van Hodavia. Nou, naar alle waarschijnlijkheid is haast wel zeker dat hier in dat negende vers in plaats van Juda Hodavia moet staan. Ook iemand uit het priesterlijk geslacht. En tenslotte aan het eind nog van Henadad, hun zonen en hun broeder. Dus allerlei priesterlijke geslachten en priesterlijke families en die hebben de leiding. En dan breekt de dag aan van de eerste steenlegging. En dan lees ik in het tiende vers, als nu de bouwlieden de grond van de Heere tempel legden, wat gebeurt er? Dan wordt de eerste steen gelegd. Nou, dat is een groot feest natuurlijk. Ik heb zelf ook wel eens meegemaakt toen wij in Dordt stonden, een nieuwe kerk ging bouwen. Dan breekt er een moment aan dat je de eerste steen legt. Dat is waar een symbolische handeling. Het fundament is er, nu gaan we het kerkgebouw oprijzen. Nou, zoiets gebeurt hier ook. En dan lezen we in het tiende vers dat daar de priesters staan aangekleed. We zouden zeggen, ja, maar dat is logisch. Dat de priesters op dat feest van de eerste steenlegging van de nieuwe tempel daar aangekleed staan. Maar begrijp je wat ermee bedoeld wordt? Die priesters staan daar in dat vol ornaat van een priesterlijke kleding. U kunt dat tegenkomen in Exodus 28. Daar wordt prachtig getekend het kleed van de hoge priester en ook van alle priesters. Dat mooie witte linnen gewaad met alles wat erbij hoort. En zo zie je daar op dat tempelplein. Daar zie je, het is nu nog kaal, want de gebouwen moeten komen. Die priesters in vol ornaat staan met hun kleding. Houd even vast. Ik ga het zo voor u uitleggen. Tweede, wat er staan, ze staan met hun trompetten. Ze blazen met hun trompetten. Als ware een lange buis, ongeveer een L. En de uiteinde is klokvormig, loopt het een beetje uit. En dan staan ze en straks gaan die priesters op die trompetten blazen. En voorts staan daar de zonen van Asaf met cymbalen. Twee koperen bekkers die ze op elkaar slaan. Er wordt muziek gemaakt. Er zijn zijn koren. En de koren gaan zingen. Het volk zingt met je beurt, zang en antwoord. Zo zingt, looft en prijst men de Heer. Waarom staan nou die priesters daar aangekleed? In vol priesterlijk ornaat. Wel, lieve gemeente, we zijn hier nog in het Oude Testament. Ik heb iets van die tempel verteld. Schaduwachtig, dat vindt straks allemaal zijn vervulling in Christus. Want u weet, als Christus geleden heeft, is de tempeldienst voorbij. Dus het vindt in hem zijn vervulling. Genoeg aangetoond. Maar waarom staan daar nou die priesters in volle naad? Wel, God kan te midden van dat zondige volk niet wonen zonder de priesterlijke dienst. En ook omgekeerd, dat volk kan zomaar tot God niet naderen buiten de priesters om. Kijk, God is zo heilig, en die Israëlieten, wij dus ook, zijn zo zondig. God kan toch zomaar niet tot zondige mensen komen? Of wel? Maar ook omgekeerd, zondige mensen kunnen zomaar niet tot God komen. Laat het eens goed uit je doordringen, diep in je ziel doordringen. Als je dit niet verstaat, dan versta je de rest van de schrift ook niet. Als je dit niet verstaat, versta je ook de dierbaarheid van Christus niet. Er is zo'n ontzaglijke kloof tussen de heilige God en wij als ellendige zondaar. Kijk, ik zeg het wel eens meer en nooit weinig begrepen. God rechtvaardigt geen vrome zondaar. Dus het is goed dat je door laat dringen. Nee. God rechtvaardigt geen vromes, zondaren die allerlei gestalten aan God kunnen aanbieden. God zaligt goddeloze zondaren. Ja. Omdat vele mensen denken dat God vrome zondaren zaligt, blijven ze buiten Christus. Er is mij veel aan gelegen dat u dat ziet. God zalig goddeloze zondaar. Tja. Het is dan niet zo fijn om te preken, maar we zijn totale zondaar. We deugen tot in de wortel niet. Er is in ons niks te vinden en het zal ook nooit wat met ons worden. Vanuit onszelf. En al die heilige God. Nou, dan moet u me zeggen, hoe kan zo'n heilige God nou bijzonder wonen? En we kunnen zulke zondaren nou tot God naderen. Daarom die priesterlijke dienst. En daarom is dit grote feest van de eerste steenlegging. Staan ze in hun volle raad. Zie die priesterlijke dienst. U weet, die priesterlijke dienst is de offers brengen enzovoort. En door die priesterlijke dienst, die de offers brengt, door hun priesterlijke arbeid, wordt God verzoend. Daarom kan God door die priesterlijke arbeid van verzoening te midden van het zondige volk waarnemen. En ook omgekeerd, daarom kunnen die zondige Joden door die priesterlijke dienst der verzoening tot God naderen. Nou ga je misschien begrijpen dat kleine zinnetje. Ze staan daar aangekleed. Ja, in volle naam. Dan mag u verder preken. Die priesterlijke dienst is nu niet meer nodig. Dat ziet de Romeinse kerk verkeerd. Die hebben altijd nog de priesterlijke dienst. Altijd nog. Die priesterlijke dienst is niet meer nodig. Want die is in Christus vervuld. Christus verricht de priesterlijke dienst. Ja. Hij heeft de priesterlijke arbeid in het ene offer aan het kruis volbracht. En nu zit Christus, om zo te zeggen, in vol ornaat in al zijn heerlijkheid aan de rechterhand des Vaders die altijd leefde voor ons te bidden. Hoe kan God nou zich wegschenken aan zondaren? Door die priester Christus. Ja. Daar kwam God nooit met ons te doen hebben buiten Christus om. En ook omgekeerd, hoe kan ik tot God naderen? Alleen door die priester het werk van Christus. Zie je dat nou Christus weer gaat oprijzen? Dat is de tweede gemeente. Eigenlijk hebben we een eenvoudig geloof. De evangelie is eenvoudig. Maar wel diep ingrijpend, wel radicaal. De evangelie heeft twee kanten. Mijn totaal zondig, verdorven, verloren bestaan. Er is in mij niks te vinden. Maar ik het zo zeg, ik meen het diepst van mijn ziel wat ik zeg, met smart alleen de stank van de zonde. En dan ook die gezegende priester, die priesterlijke dienst van Christus, die daar staat als de grote hoge priester in het volle ornaat, hij heeft zijn werk gedaan. En om Christus wil, mag ik delen in uw Gods gemeenschap. En om Christus wil, kunnen wij tot God naderen om hem te dienen. Daarom staan die priesters in hun priesterlijke kleding. Heel wijzend naar die zoete bar. De trompetten worden geblazen. Waarom was dat? U kunt er alles over lezen in nummer 10. Maar vanavond alleen dit twee dingen. Die trompetten riepen heel het volk naar die tempel toe. Kom dan maar, kom dan maar. Net zoals zondags hier aan dat klokkentouw wordt getrokken. En je de klok over Kralingsevier hoort. Kom toch, kom toch. Zo worden die trompetten geblazen om het volk op te roepen. Maar dat niet alleen. Weet je waarom die trompetten vooral werden geblazen? Naar de hemel toe. Die trompetten die bliezen tot in de hemel. O God in de hemel, zie uw arme volk hier staan. Denk aan ons. Hoor toch naar ons. Heere, u ziet ons hier te staan, wees ons genadig. Dat is het blazen van die trompetten. Als ware je aan God aanbevelen. Het bidden, als ware onszelf bij gedag in gedachten bij God brengen. Omdat hij aan ons zal gedenken. Zo zie je. Vind je schitterend? Het is die priesterlijke dienst. Het blazen van de trompetten is als waar het gebed naar de levende God. God, denk aan ons. Zie op ons neder in genade. En wilt u ons bezoeken met uw heil? Dat is het tweede. En dan wordt er muziek gemaakt. In de tempel werd muziek gemaakt. Er zijn de tempelkoren, dat zijn de priesters, het volk en in beurtzang gaan ze de heren loven en prijzen met cymbalen. En wat gaan ze zingen en hoe gaan ze de heren loven en prijzen? Wel, het staat er in het 11e vers. En zij zongen bij buurten met de heren te loven en te danken. Dat hij goed is. En dat zijn weldadigheid tot in eeuwigheid is over gans Israël. En al het volk juichte met groot gejuich. Als men de Heere loofde over de grondlegging van het huis des Heeren. Je zou het zo kunnen indenken. De tempelkoren zongen, de priesters en de levieten. En dan gaf het volk in beurtzang het antwoord. Want de Heeren is goed. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Dan moet het daar geklonken hebben. En dan bliezen ze op de trompetten. De cymbalen die maakten geluid. Men loof en prees de Heren. En dan was het de Heren is goed. Zijn weldadigheid is tot in eeuwigheid. Heeft vandaag ook nog gezegd of niet? Dat kun je zelfs doen als alles je tegen is. Kun je zelfs doen in de grootste smarten. In dagen van ziekte, in dagen van rouw. Als de wind tegen is, kan dit nog gezongen worden. In dagen van voorspoed en tegenspoed. De Heere is goed. Zijn weldadigheid is tot in eeuwigheid. En omdat dat waar is, lieve mensen. Daarom is er een kerk op aarde. Daarom zijn er mensenkinderen die de Heere vrezen. Daarom is het Nieuw Testament de tempel van de levende God. De Heere is goed. Zijn weldadigheid, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Ja. Laten we het eens tegen elkaar zeggen. Misschien loof en prijzen wij de Heere te weinig. Ik weet het wel zeker. Veel te weinig. Iemand zegt, ja, maar dominee, moet er niet geweend worden? Dat straks. Alles op zijn tijd. Maar als je daar toch die priesters mag zien in vol ornaat. En je mag Nieuw Testament is daar Christus in staan als de grote hoge priester. Die het werk dat verzoening heeft gedaan. Door wie ik in de vaderlijke liefde mag delen. En God bij mij kan wonen. Als wij de trompetten blazen en onze gedachten bij God brengen. Dat Hij aan ons gedenkt. En dat Hij om Christus wil ons bezoekt. Want het is niet vanzelfsprekend, het is pure genade. Zou je dan niet zingen, de Heere is goed? Ja. En zijn weldadigheid is tot in eeuwigheid. Gemeente, dat is de grondslag onder het leven van ieder de Heere vreest, ook van de wereld hoor. De Heere is goed. Wat betekent dat? Ik leer het mijn kattengezanten zo. De Heere is goed en hij doet goed. Hij is in zijn wezen goed. En hij doet goed. Naar twee kanten toe. God doet goed aan alle mensen. Aan iedereen. De wereld zegt wel eens, als het tegen waar is God. God doet goed aan iedereen. Waar haalt een mens eten en drinken vandaan? Hoe komt het dat hij nog een huis heeft om in te wonen? Waar haalt een mens warmte vandaan als het koud is? Waar vindt hij schaduw als het heet is? Waar vindt hij nog medicijnen als hij ziek is? Waar haalt de mens gezondheid vandaan als hij ziek is en weer beter mag worden? Ga zo maar door. Hoe komt het dat elke dag de zon weer opgaat? Dat het ook weer nacht wordt en alles kan uitrusten. Dat je nog vruchten kunt plukken op het veld. Dat we nog eten en drinken hebben. Dat we nog zoveel zegeningen hebben. Lieve mensen, wij hebben toch de dood verdiend. De dood, meer niet. Besef het eens. Ik heb geen rechten bij God. En alles wat we buiten de dood hebben, waar komt dat vandaan? Ik heb nog kleren.
Ik kan de thermostaat nog opdraaien, dan wordt het warmer in huis. Voor u naar de kerk kwam, heb je nog gegeten, gedronken? Nou, noem maar op. En dat geldt voor ieder mens, de een wat meer, de ander wat minder. Dat komt omdat God goed is. Omdat God goed is. En dat u goed doet. Terwijl er op aarde niemand is die hem zoekt. Terwijl heel de aarde het terrein van de duivel is. Doet God nog goed. Hij opent zijn hand. Hij verzadigt alles wat leeft. Hij geeft eten en drinken. En alles wat we voor het leven nodig hebben. Is God goed of niet? Nou. En als iemand ziek is, zijn er nog medicijnen? Is de dokter er nog? Is het ziekenhuis? En gaan ze maar door. En dan mag iedereen indelen. De een meer, de ander minder. Dat laten we even rusten. Hoe komt het dat God goed is? Omdat het kruis in de wereld gestaan. Heel de wereld leeft van het kruis. Hè? Ja. Niet zaligmakend. Maar als het kruis niet had gestaan, kreeg niemand meer een boterham. Als het kruis er niet had gestaan, had niemand meer een kleed aan zijn lichaam. Maar omdat Christus riep aan het kruis, mij dorst. En die naakt aan het kruis hing. Mag iedereen nog eten en drinken en iedereen nog gekleed gaan. God is goed voor iedereen. Voor de tijd. Bent u het met me eens of niet dat God goed is? Hé? Als je beseft dat je de dood verdiend hebt. Tel al je zegeningen eens op. Tel uw zegeningen. Tel ze een voor een. Gezien door alles Gods goedheid heen. Dat geldt voor iedereen. En in die goedheid roept de mens, roept God de mens op tot bekering. Maar in bijzondere zin is goed, is God goed voor allen die hem vrezen. Voor zijn gelovigen. Dan is God goed in Christus, in zijn geestelijke genade weldaden. Als ik bij de Heere kom leeg, armen naakt, en ik mag alles in Christus ontvangen. Vergeving, vrede, zaligheid, het nieuwe leven. Dan leef ik van de goedheid Gods. Is het zijn goedheid niet dat hij Christus aan het kruis gaf? Is het zijn goedheid niet dat in Christus me alle geestelijke zegeningen heeft? God is goed. Alles wat ik voor de tijd ontvang. Alles in mijn geestelijke leven. Ik ontvang het alleen maar omdat God goed is. Want ik heb het niet verdiend. Loof de Heer, want Hij is goed. Ja. Als je 's morgens aan de ontbijttafel zit, en je mag nog een boterhammetje eten en een kopje thee drinken, dan moet je maar zingen, God is goed, want je hebt het niet verdiend. En als het woord open gaat, en ik mag in het woord Christus ontmoeten, en de vaderlijke liefde, God is goed. Het is alles een goedheid. Ja. En staat er, zijn weldadigheid, zijn goede tierenheid is in eeuwigheid. Dat Hebreeuws woord geset staat er, dat betekent zijn verbondsliefde. Je mag ook zeggen zijn verbondsgenade. Ja. Gemeente, daar leeft een zondaar van. Uit de liefde, de genade van Gods verbond. Zijn vaderlijke liefde om Christus wil. Dat is de liefde van Christus die zich doodgeliefd heeft aan het kruis. Vast ligt in Gods genade verbond. Daarom ligt het zo vast. God heeft er een verbond onder gelegd. Zijn goede tierenheid, zijn weldadigheid is de trouw en de liefde van zijn verbond. Op God kun je altijd aan. Hij doet wat hij beloofd heeft. Hij handelt in overeenstemming met zijn verbond. Kun je nou niet zingen? Hij is goed. Zijn weldadigheid en goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Daarom kan ik zalig worden. Daarom is het troost. Daarom is de uitzicht. Omdat hij de getrouwen is op grond van zijn verbond. Zo zingen ze het daar. Terwijl de priesters staan in volle naad. Om Christus wil is God goed. En doet hij zijn liefde op grond van zijn verbond. Intussen, ik ga zo nog even naar de derde toe. Wat lees je nou over de mensen? Kijk, de Bijbel is zo leerzaam, gemeente. Zoeken jullie het ook nog bij jezelf? Bent u de boom van je leven nog aan het afspuren? Of je nog iets bij jezelf kan rapen en bij elkaar kan vinden om God aan te bieden? Jammer, doe het toch niet. Staak die poging maar. Weet je hoe je zalig kunt worden? Omdat God goed is. Hij is in zijn wezen goed. En daarom doet hij goed. Omdat hij een goede tieren is. Dat is zijn liefde en trouw op grond van zijn eigen verbond. Vast ligt in Christus. Kom nou maar met al je dwaasheid. Kom nou maar met al je zonden. Met je vragen en je noden. En dan mag je het verwachten van zijn goedheid. En zijn goede tierenheid. En die is tot in eeuwigheid. En als ik het elke keer verzondig. En wanneer ik het de Heere weer verlaat. Hij is goede tieren. En hij blijft het. Nou, dat is het tweede. Dat is feest van de grondlegging. Van de eerste steenlegging. Vind ik niet indrukwekkend. En nu nog even een derde. Ja, ik kan me voorstellen. Dat is nog maar het begin van de bouw van de tempel. Puin is geruimd, het fundament gelegd. Nu gaan ze de tempel optrekken. De eerste steen gelegd. Nou, ik wil begrijpen dat dat teruggekeerde volk staat te juichen van blijdschap. Wat gaat om de tempel? Het gaat niet eens om de opbouw van de maatschappij. Om de tempel. Thuis van de levende God. En het volk juicht en juicht, zodat het tot in de verte gehoord wordt. Maar een goede luisteraar. Verneemt onder het gejuich iets anders. Geween. Geween. Vele van de priesters, staten en de levieten en de hoofden en de vaderen die oud waren, die het eerste huis gezien, dat is de tempel van Salomo, die gezien hadden, dit huis in zijn grondlegging van ogen zijnde, weende met luide stem. En zo zie je een dooreenmenging van gejuich en geween. Het ene gedeelte juicht. Het andere gedeelte weent. En het vermengt zich als één stem tot de Heer toe. Geween en gejuich. Ja, toch wel indrukwekkend. Nou, dat juichen kunnen we begrijpen. Waarom staan die mensen te huilen? Te wenen? Het zijn de ouden, de priesters, de vrienden. Het zijn die die nog weten dat ze uit de ballingschap zijn weggevoerd. De stokoude dus. Toen waren ze jong. En ze hebben nog die oude tempel van Salomo gezien. Ze herinneren zich als de dag van gisteren, die rampdag. Dat Jeruzalem en de tempel in brand werden gestoken. En het volk werd weggevoerd in ballingschap. En nu ze hier op de tempelberg zien dat het fundament van een nieuwe tempel wordt gelegd, herinneren ze zich dat als de dag van gisteren. En dan gaan ze wenen. Ja. Om allerlei redenen. Ze zien het voor ogen die brandde de tempel van Salomo. Verschrikkelijk was dat. Dat God uit die tempel wegging. Ze zien nog dat hele volk van Juda er staan. Zij de onder dat ze weggevoerd werden in ballingschap. Waarom? Vanwege hun zonde. Het was hun schuld door onze zonde weggevoerd. Door onze zonde de tempel verwoest. Door onze zonde God uit de tempel weg. Die smart voelen ze weer. Die smart zien ze voor ogen. Jawel, ze zijn wel teruggekeerd. Maar ach, wat een klein hoopje. Er is een hele grote volk dat weggevoerd is. De meesten zijn nog in ballingschap. Maar zijn er toch weinig teruggekeerd. Weinig. De meesten nog in ballingschap. Zou je dan niet weten? Oh jawel, ze zijn wel dankbaar voor de grondlegging van de nieuwe tempel. Maar ze wenen waarom? Dat die oude tempel in brand ging. Dat vanwege de zonde van het volk. Dat vanwege hun zonde in ballingschap werden gevoerd. Daarom is die nieuwe grondlegging nog. Het had eigenlijk niet nodig moeten zijn. Ga je begrijpen? En dan voelen ze weer de smart. Van het gaan naar ballingschap en de verwoesting van de stad. Ze voelen weer de smart dat het is vanwege hun zonde. En daarom wenen ze. Een weeklacht naar God toe. Vanwege hun zonde. Dat daarom de verwoesting van de tempel nodig was. Daarom wenen ze. Het begrijpen. En tegelijk het gejuich. Dat God redenen neemt uit zichzelf. Dat hij goed is. En goede tieren. Op grond van zijn verbond. En dat hij het geeft. Dat ze weer terug mochten keren. Dat hij het geeft. Dat ze weer de tempel mogen gaan herbouwen. Dus aan de ene kant geween. Ziende de branden van het tempel van Salomo. Vanwege de zonde. Gejuich. Dat God goed en goede tieren is. En de terugkeer gaf. En de herbouw. Vind je schitterend. Toen ik hier zo mee bezig was vandaag. En ik liep zo even door mijn studeerkamer heen. Dacht ik aan die prachtige psalm. Dat hij een weeklacht en gezwij. Veranderen zal. In een blijderij. Weeklagen erover. Dat ik de tempel verwoest heb. Dat ik gezondigd heb. Dat ik met mijn zonde de ballingschap waardig gemaakt heb. Wenen. Zou je dan niet weten? Dat de zonde van Israël zo hevig was. Dat God zich terug moest trekken. En zijn eigen huis in brand stond. Ja. Zou je vanavond niet meeweten? Dat wij die tempel, zoals je zo prachtig geschapen is, in Genesis 3 verwoest hebben door de zonde. Zou niet wenen dat wij God verlaten hebben. Zou niet wenen dat vanwege mijn zonde God kwijt ben en niet anders kan doen dan tegen mijn zonde. Maar dan het wonder dat God goed is en goede tieren. Dat hij om Christus wil. Zijn goedheid wegschijnt. En de liefde van zijn verbond. En dat ik mag komen zoals ik ben. En als een zonde mag delen. In zijn goedheid de goede tieren heeft om Christus wil. Dan neemt hij de weeklacht weg. En dan mag hij gaan juichen. En opspringen van zielenvreugd in hem. Maar het vrome volk in uw vreugd. Ja. Kijk gemeente. Ik weet hoe u het ziet, maar dat is mijn leven. Ik denk dat dit het leven is van elke christen. Een samenmenging van geween en gejuich. Dus zo zal het leven niet zijn. Zo gij in het recht wilt treden, ga bestaan. Mijn ongerechtigheden, wie kan dan bestaan? Geween, want het is onze schuld. Maar gejuich. Maar bij u is vergeving. Omdat gij gevreesd wordt. Gejuich als u die priester Christus ziet staan in volle naad. Eerst hangt het aan het kruis. Nu zit het aan de rechterhand des Vaders. Als je om Christus wil, Gods goedheid en goede tierenheid te waard. Hij heeft mijn weeklacht en geschreeuw. Veranderd in een blijde. De zak ontbonden en weer met vreugd op mijn hart. Dat is leven van een christen of niet? Of niet? Ja. Wenen over wie ik ben en blijf. Wenen wat ik ervan maak en wat ik ervan terechtgebracht heb. Wenen dat ik er een puinhoop van gemaakt heb en Gods toeën verdiend heb. Maar gejuich. Hij is goed. Hij is goede dieren. Je verlustigen in Christus. En straks gemeente. Als er geen tempel meer nodig is. En de Heere is haar lamp. En de lam het kaars. En heel de wereld, de nieuwe wereld, zal leven bij God door Christus. Dan zal er nooit meer een geween zijn. Dat is voorbij. Dan heeft God alle tranen uit de ogen uitgewist. Dan alleen maar juist. Ik zal eeuwig zingen van zijn goede tierenheid. Kom nou eens vanavond. Ik zou je als ware uit de bank willen weghalen. Ga je tussen die scharen staan? Voel je daar nou thuis? Niet alleen wenen, want van wenen word je niet zalig, hè? En niet alleen juichen. Ja. Maar dan ga je aan het wezenlijke van Christus erbij. Maar dat samen bij elkaar. Dat wenen over mijn eigen schuld. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde.
dat juichen in de Here. Er is niet een aparte bekommerde kerk, hoor. Nee, er is ook niet een apart bevestigde kerk. Zulke opmerkingen zijn verzinsels van mensen. Maar wie de Here vreest, is tegelijk bekommerd en tegelijk bevestigd en verheugd in Christus. Kom, laat me meewenen. Ik heb gezondigd. En laat me meejuichen. Dan neemt God de tranen uit je ogen weg. De Heer is goed. Hij is goede tieren. Tot in eeuwigheid. Amen. We gaan ervan zingen uit Psalm 30. Het derde vers, psalm zingt Gods gunstgenoten geeft. En het achtste, gij hebt mijn weeklacht en geschrei. Psalm 30, het derde en het achtste vers. Wij gaan samen bidden en danken. Mogen we zo tot u komen, Heren, en laat het hart het vanavond is mogen zeggen. Geloven met het hart en belijden met de mond. De Heren is goed.
En zijn goede tierenheid, zijn weldadigheid is tot in eeuwigheid. Dan hoorden we gejuich en geween. Geween omdat wij er een puinhoop van gemaakt hebben. Gejuich. Vanwege uw goedheid. En uw goede tierenheid. Uw liefde, uw trouw, uw genade. Op grond van uw verbond. Heere, dank voor deze prediking. We hebben dwars door het Oude Testament heen iets mogen zien van de rijkdom. Zoals het vervuld is in de Heer Jezus Christus. Zegen deze prediking. Laten we dat in ieder geval meenemen. Dat het toch gaat om het priesterlijk werk van Christus. Door hem kunt gij tot zondaar komen. En door hem kunnen wij als zondaar tot u komen. Laat zo in ons alle leven die priesterlijke dienst van Christus een plaats ontvangen. Zoals Paulus al zegt, mijn kindekens, die ik wederom arbeid om te baren, omdat Christus in u een gestalte mogen ontvangen. Dank u wel voor dit woord. Laat het tot vermaning en bemoediging en vertroosting zijn. Heren, we gaan weer naar huis. Beveilig ons op de weg. Behoef je onderweg geen ongeluk te krijgen. Breng ons weer thuis. Geef ons een goede nachtrust. Zegel ons in de arbeid. En breng ons de volgende keer weer samen. Om het boek Esra verder te mogen overdenken. Hoor ons, Heren. En laat het tot troost zijn voor allen die u vrezen. Dat er een ogenblik aankomt. Dat het geween voor eeuwig voorbij is. Want de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 130, het derde vers. We gaan naar huis en we ontvangen met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.